onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid, hij vestigt zijn troon op heilge rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 97, het eerste vers. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting erop zingen we van Psalm 66, het tiende vers: God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. En daarna zal de schriftlezing zijn uit Openbaring 4. Eerst dus de geloofsbelijdenis, daarna zingen we van Psalm 66, het tiende vers, en vervolgens luisteren we naar de voorlezing uit Openbaring 4.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan u lezen Openbaring 4. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in den hemel en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die daarop zat was in het aanzien den steen jaspis en sardis gelijk, en een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk, en in het midden des troons en rondom de troon 4 dieren, zijn de vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking van deze middag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 4 en daarvan het tweede vers, het middelste gedeelte: en zie, er was een troon gezet in de hemel. En dan het laatste gedeelte van vers 3: en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heren. Zo brengt u ons opnieuw, Heren, in dit uw bedehuis. Op de plaats waar gij de gemeente samenroept, zo mogen we hier samen zijn om naar uw woord te horen. Uw woord is het eeuwig blijvend getuigenis. Heren, doe ons dat verstaan en doe ons dan ook in aanbidding zo ontzetten onder uw woord. Wil gij zelf ons vervullen met eerbied en diep ontzag? Want als we horen hoe ook in de hemel het klinkt heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. O, wil ons ook met die eerbied en dat diep ontzag vervullen, als we ook in de weg van het gebed tot u naderen. Want van onze kant zou het niet kunnen. Maar Heere, u hebt het zelf gezegd. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht, volhard in het gebed. Laat al uw begeerte door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. O, daarom vragen wij u, wil gij ons gedenken in spreken en in het luisteren. Laat uw woord niet ledig tot u wederkeren. Nee, Heer, u zegt het. Het zal niet ledig tot u wederkeren, want het zal doen wat u behaagt. Het zal zijn een reuken des levens ten leven, of een reuken des doods ten dode. En wat zal dat laatste erg zijn, als dat gelden moet van een van ons, die hier vanmiddag in de kerk zit of meeluistert thuis. Wil ook dan geven dat uw woord zo zijn werking mag doen en zo tot onderwijzing mag zijn, want u wil de onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En we zijn allemaal mensen met een dwaalziek hart en we zijn allen dwaalziek. Heren, wat hebben we dan dat onderwijs nodig om in dat rechte spoor te gaan? Want we hebben het toch ook gezongen dat uw beleid vol recht en wijs beleid is. En zo heeft het u behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dat er dan ook vanmiddag zo mogen zijn die door uw woord aangesproken worden, die dat woord ter harte nemen, voor wie dat woord het woord is tot bekering, en die het nodig hebben tot vermaning, en die het nodig hebben tot vertroosting. U weet wie we zijn, u weet alle dingen. Heren, wil gij dan zo nog werken, onder jongeren, onder ouderen? Dan willen we ook vanmiddag aan u opdragen de zieken, de rouwdragenden, de beproefden, zij die gehandicapt zijn, soms in dubbele mate. Heren, wil gij gedenken hen die met psychisch lijden geconfronteerd worden? We dragen degene aan u op die zo de verzorging van zieken thuis of in verpleeg- of ziekenhuizen ter hand hebben te nemen, dat ook zij vandaag hun werk, hun taak mogen doen, biddend om uw zegen, biddend om uw kracht, opdat ook uw naam verhoogd mag worden. Wil gij gedenken overal waar uw woord gebracht wordt, het zij via zending, het zij via de verkondiging in de gemeente, maar ook via evangelisatie, dat er nog zondaren worden gegrepen in het hart en dat er nog paarlen gehecht mogen worden aan uw middelaarskroon. En dat ook zo het werk van zending vrucht mag dragen. En allen die daarin ook op eenzame posten staan, voor wie het soms ploegen op rotsen lijkt, wil gij hen gedenken en sterken. En wil ook hier in ons land ook geven in de kerken dat er beslag mag zijn voor uw woord. En dat er van de kerk wat uit mag gaan. We kunnen soms zo terneergeslagen zijn als we zien dat er zo weinig van de kerk uitgaat. Dat het zo anders had moeten zijn. Heere, geef dan toch dat de kandelaar een helder licht mag verschijnen. En dat er nog zondaren door aangesproken mogen worden. Wil gij gedenken allen die in moeite en zorg verkeren, waar de dreiging is van dictatuur en de dreiging van het ongeloof en de vijandschap tegen uw woord, wil alle kerkelijke arbeid daarin ook nog gedenken. Wil ook allen die over ons gesteld zijn, geven wat nodig is. En ook plaatselijk, ook hier in Rotterdam, dat er een overheid mag zijn die wil buigen voor uw woord. Want als wij uw woord en uw inzettingen verlaten, dan hebben we niet dan smart op smart te vrezen. Roep het een hal toe, Heere. Breng nog tot bezinning. Geef nog gebed. En dat er ook van de kerken nog wat uit mag gaan. Maar ook de landelijke overheid, de provinciale overheid. We dragen ze aan u op, ons vorstenhuis. En geef ook dat daar wat van uit mag gaan. Heere, laat uw oog van genade zo op ons allen zijn. En ook in deze periode van vakantie, dat het ook een periode mag zijn van bezinning. Zij die op vakantie zijn of gaan, gedenk ze. En wil gij geven ook, als we weer terug zullen keren, wil gij het zegenen, behoeden en beveiligen. We dragen onze vriend en broeder dominee Ruis, zijn vrouw, zijn gezin, hartelijk aan u de Heere op. Gedenk ze en geef dat ook voor hem de vakantieperiode goed mag zijn. En breng ze ook veilig te zijner tijd weer in het midden van de gemeente om het ambtelijk werk hier te doen. Heere, geef ook zo daarin de bevestiging dat u het bent die roept en die ook getrouw maakt en die het ook doen zal. En dat ook zo het werk van ouderlingen, het werk van diakenen gezegend mag worden. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Wil ons in genade aanschouwen en zegen schenken. Maak het in alles wel. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Thans krijgt u gelegenheid uw gave af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen wij inmiddels zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste en het vierde vers. Komt, vers 93, Psalm 93, vers 1, de Heere regeert de hoogste majesteit en uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. Thank you. Zullen we straks in aansluiting op de prediking gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89 vers 15, straks in aansluiting op de prediking. Ja, we hebben het gezongen vanmiddag. God heerst als opperheer. Dat elk hem juichend eer. We hebben het gezongen zojuist. De Heer regeert. De hoogste majesteit bekleed met eer. En dan zeg je, God de Heere regeert. Beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel. En al deze psalmen die getuigen op heerlijke wijze van Gods bestuur. En dat ook zo de lof des Heren bezongen wordt omdat Hij regeert. En dat is juist bij velen een onderwerp waar ze veel vragen bij hebben. En wat voor sommige mensen ook veel vragen oproept. Misschien ook wel voor u of voor jou. Gods regering, ja, hoe is dat? En dan kunnen er zoveel vragen zijn, misschien bij jongeren, bij ouderen, hier in de kerk of die thuis met ons verbonden zijn en meeluisteren, vragen waaruit duidelijk blijkt hoe moeilijk dat is om dat te geloven dat God regeert. Want dan leven we in een tijd, in een wereld waarin dat juist ontkend wordt, waarin dat juist zo gelogend wordt. En dan kan het ook heel moeilijk zijn. En u komt ze vast wel tegen, die zeggen, ja, als er dan een God is, en als die God regeert, ik zie dat niet. Ik kan dat niet merken. En als dat nou een God is van liefde, hoe kan dat dan? Dat er dit gebeurt en dat gebeurt, en dat er alles zo plaatsvindt in deze wereld. Denk eens aan de Tweede Wereldoorlog, denk eens aan die 6 miljoen Joden die in de gaskamers zo vermoord zijn. Hoe kan dat nu? Is er dan geen God die regeert, die dan ingrijpt en dat er zoveel gebeurt en dat er zoveel plaatsvindt? Ja, dan hebben mensen het heel moeilijk ermee. En er zijn mensen dan ook daarom die zeggen, nee, ik kan niet meer in een God geloven. En dan heb je het zogenaamde deïsme, dat men God uitschakelt. God is de afwezige. En ja, dan wil men daar niet meer over spreken. En er gebeuren inderdaad ook veel schokkende dingen in de wereld. De ene gebeurtenis na de andere komt op ons af. En misschien is er ook in uw en jouw leven, persoonlijk leven, ook veel gebeurd. Zoveel dat het zo overrompelend was. Zo schokkend. Zo triest. En er kunnen er zoveel teleurstellingen verwerkt moeten worden. Wat kunnen er dan veel frustraties komen. Wat een verdriet. En dan weten wij, althans, als het goed is weten we dat toch, dat onder de toelating van God ook veel gebeurt. En dat de boze ook een grote kracht en macht oefent, dat hij niet voor niets ook de vorst der duisternis wordt genoemd en dat het de vader der leugen is die dan ook veel mensen dan ook zo in het ongeloof en in het ongeluk stort. Dan weten we, ja, dat gebeurt inderdaad. En als er dan een psalmdichter zegt, heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan, dan is er misschien wel iemand in de kerk die zegt, ja, dan schiet er een brok in mijn keel. Ik heb het er zo moeilijk mee. God regeert, hoe kan dat nu allemaal? U moest eens weten. En dan kunt u Asaf misschien beter volgen. Dat zei Asaf. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Toch gaan we vanmiddag met de hulp des Heren nadenken over de Godsregering. Dat is het thema voor de prediking van deze middag. De Godsregering. En dan letten we op de troon, op de regenboog en op de smaragd. Drie dingen dus bij de Godsregering. De troon, de regenboog en de smaragd. In Openbaringen 1 vers 19 lezen we dat de Heere tot Johannes heeft gesproken, Johannes de apostel, en hij heeft hem een drieledige opdracht gegeven. En die opdracht die luidde, schrijf hetgeen gij gezien hebt, schrijf hetgeen is en schrijf hetgeen na deze geschieden zal. En dan laat het eerste hoofdstuk van Openbaring ons zien, het eerste gedeelte van die opdracht. En dan beschrijft Johannes daar wat hij ziet. En wat ziet hij? Dan ziet hij de Zoon van God, de verheerlijkte Christus, ziet hij in het midden van de zeven kandelaren. En wat betekent dat? Wat betekent dat, de verheerlijkte Zoon van God, de verheerlijkte Christus? Nou, dat Christus, die gekomen is om alle gerechtigheid te volbrengen, dat hij in de weg van de vernedering is gegaan, dat hij geleden heeft, gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar dat hij ten derde dagen is opgestaan, verheerlijkt, in de staat van de verheerlijking. Hij is opgevaren en hij is gezeten aan de rechterhand van God, de hemelse Vader. En daar leeft hij om voor zijn kerk te zorgen. En dat ziet Johannes daar, als hij die verheerlijkte Christus daar ziet wandelen tussen de zeven kandelaren. Dat hij daar bezig is, net als de hoge priester in het heiligdom, de zorg had dat de lampen moesten branden. En zo is de Heer Jezus Christus, de verhoogde, in het hemels heiligdom als die grote hoge priester, om zo voor zijn kerk te zorgen. En daar wandelt hij tussen die zeven kandelaren, dat wijst op de kerk. En zo is hij daar werkzaam en bezig voor zijn kerk, dat we dat mogen weten. In de hemel, daar is Christus. En daar leeft hij voor zijn kerk. En daar regeert hij. Want dat tweede, en dat is ook heel duidelijk, hetgeen is. En dan gaat Johannes beschrijven hoe het nou is in de kerk. Hoe is het nou in de kerk? Nou, en dan gaat hij naar die zeven klein-Aziatische gemeenten. En daar worden die brieven in geschreven. U kunt ze vinden, die brieven, in Openbaringen 2 en 3. En dan lees je dus de toestand in de gemeente. En de werkelijkheid, hetgeen is in die gemeente. Wat is er dan? Hoe gaat het in de kerk toe? Nou, dan zie je dat het ook in die nieuwtestamentische tijd al zo is dat er vele zorgen zijn in het gemeentelijk leven. Dat er maar een enkele gemeente is waar geen negatieve dingen over gezegd kunnen worden. Maar de andere gemeente, er zijn erbij die hebben de eerste liefde verlaten. En er zijn erbij waarvan de Heere zelfs moet zeggen, Ik zal u uit mijn mond spuwen als het niet verandert, want je zegt dat je rijk en verrijkt bent en geensdings gebrek hebt, maar je weet niet dat je ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt bent. Dat is wat, dat je dat ook toen al had. En dat ook zo Johannes dat ook duidelijk moet schrijven hoe het nu is in de kerk. En dat is ook heel actueel, dat je dan ook zegt, ja, dat gebeurt ook vandaag. Die zorgen, die zijn er ook vandaag. En dat we zien in de kerk dat het niet alles goud is wat er blinkt. En dat er ook in de kerk zoveel dingen gebeuren waar we ons voor moeten schamen. En nou het derde van die opdracht. Hetgeen na deze geschieden zal. En dan in het vierde hoofdstuk van Openbaringen, in dat hoofdstuk dat we vanmiddag hebben gelezen, daar begint Johannes dus aan het derde gedeelte van die opdracht. Hetgeen na deze geschieden zal. En dan horen wij inderdaad wat er allemaal zal plaatsvinden. Na deze. Dat is niet alleen wat er gebeurt in het einde van de tijden. Hè, dan weten we, aan het einde van de tijden, dan zullen er oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. In het laatste der dagen, tijd ook van de antichrist, dan gebeuren er hele schokkende dingen. Maar dat niet alleen, zei ik. Al datgene wat geschieden zal na deze, dus in de tijd dat Johannes daar is, tot de laatste dag, tot de jongste dag. Dat al datgene dat geschieden zal. En dan wordt het beschreven in Openbaringen, niet om dan als het ware chronologisch precies te kunnen vaststellen, oh ja, aardbevingen die zijn er al geweest en die hongersnood is al geweest. En die oorlogen die zijn er al geweest. En dat je het zo als het ware kan aanvinken wat er allemaal komt. En wat er geweest is. En dat je dan als het ware een blauwdruk krijgt. Nee, zo moet je Openbaringen niet lezen. Maar daar wordt beschreven. Een tekening gegeven van allerlei beelden. Dat je dat wat je dan iedere eeuw ook ziet. En iedere eeuw dan ook merkt. Van oorlogen, geruchten van oorlogen. En dan van geslacht op geslacht herhaalt zich dat totdat het inderdaad tot een climax komt. Bij de wederkomst des Heren. Dat is dan ja al datgene wat geschieden zal. En Johannes, je weet jongens en meisjes, hij is verbannen op het eiland Patmos. Hij is onder die vervolging van die keizer monddood gemaakt. Wat was toch zijn lust om in de dienst des Heren te verkondigen, dat woord van God te prediken en in de gemeente zo zijn taak te hebben. Dat was zijn lust en zijn leven. En dan zeg je, ja, als die nou op zo'n hoge leeftijd is gekomen, dan kun je je voorstellen, hij had het misschien heel anders gedacht. Dan in het laatst van mijn ambtelijk leven, dan kan ik wat rustiger aandoen. En dan kan ik zo langzamerhand ook ja, me voorbereiden op de eeuwigheid. En nou zeg je, nou is die monddood gemaakt. Nou is door die keizer met zijn vervolgingen en de Christusvervolgingen, oh dan zie je, Johannes is op dat eiland Patmos zo. Jij daar? En dan kan hij niks meer doen. En dan staat hij zo aan het einde van zijn leven en loopbaan zo monddood gemaakt. Hoe kan de Heere dat nou toelaten? Kun jij dat begrijpen? En toch dan zeg je, kijk, daar zie je iets van de Godsregering. Want juist als Johannes daar op Patmos is, dan laat de Heere daar zien dat hij weet wie hij is en dat de Heere ook weet hoe hij daar is. En dan gaat juist de Heere zo tot Johannes spreken. En dat is opgeschreven. En dat mag tot vertroosting zijn voor de kerk van alle eeuwen. En dan zeg je, zo is hij als het ware nog meer tot zegen geworden, ondanks die ballingschap, ondanks dat uitgerangeerd zijn, dat hij zo mag getuigen van al datgene wat er geschieden zal. En dan geeft hij zo een tekening. En dan zie je het als het ware voor je, hoe Johannes daar zit, op de dag des Heren, hij mijmert zo. En wat ziet hij daar? Na deze zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel. De hemel die anders gesloten is voor ons mensen en ook voor Johannes. De hemel gaat open daar. En daar waar God woont en troont, daar mag Johannes een blik krijgen in de hemel. En zie, staat er. Dat is zo verrassend. Daar moet je niet overheen lezen. Dat is zo opmerkelijk. Dat is onverwacht. Een deur geopend in de hemel. In het dagelijks leven gebeurt het wel eens dat je staat voor een muur. En misschien heb je dat wel eens ondervonden. Dat je zegt, nou ben ik machteloos, nou sta ik voor een muur. Onmogelijk. En wat is dan een wel dat als er nou opeens een deur open gaat? En dat is dan tegelijk ook geestelijk zo. Een gesloten hemel. Weet u daarvan? Hebt u er wel eens mee te maken gekregen? Je hebt mensen die kunnen altijd bidden en altijd bezig zijn en oh ja, dit en dat. Maar dat je dan zegt, ja nou is de hemel gesloten. De hemel van koper. En er gaat geen gebed, gaat alleen maar tot het plafond. En dan zeg je de hemel gesloten. Er kan geen gemeenschap zijn tussen die hoge en die heilige God en de zondige aardse mens. Gesloten. En dat is als je dat ingeleefd krijgt, dan zeg je dat is vanwege je zonde. Dat is vanwege je schuld. Dat is vanwege het feit dat je tegen die heilige God bent opgestaan, hem de rug toe hebt gekeerd in het paradijs, gesloten door je eigen schuld. Is dat je rood wel eens geworden? He, dan zeg je ja. En dan kun je niet jaloers worden op die mensen die altijd spreken over, ik zie een poort wijd open staan en dit en dat. Maar werd het u nood al, dat je zegt, ja nou heb ik het ook verdiend om voor eeuwig buitengesloten te worden. En dan is het zo'n wonder. Voor een die zichzelf dan ook de buitenzondige, een wonder dat er geen muur, maar een deur is. En dat Jezus Christus, de Zoon van God, zegt, ik ben de deur. En die door mij ingaat, die zal wijde vinden. En als je dat ook mag ondervinden, hoe groot dat is. En dan zie je, Johannes mag daar door die deur ingaan en kijken. Want de Heere die zegt tegen hem, kom hierop en ik zal u tonen. Als Johannes door Gods geest gegrepen is, zo lezen we, en terstond werd ik in de geest. En in die visionaire toestand mag hij een wonderlijk schouwspel zien. En het eerste wat hij ziet, een troon. En Johannes kan degene die op de troon zit niet goed zien. Hij kan er alleen maar een indruk van geven. Hij vangt alleen kleuren op. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En de steen jaspis, Die is zilverachtig, dat is als het ware een briljant, prachtig, schitterend. En sardius, dat is een vleeskleurige steen. En dan begrijpt u wel wie het is die daarin getekend wordt. De steen jaspis en sardius gelijk. Zeg het eens jongens en meisjes. Dat is de Heere Jezus. Dat is de Heere. Dat is de God des hemels. En die troon is gezet in de hemel. En wie het boek Openbaringen leest, merkt dat dat woord troon steeds weer terugkeert. En dat komt wel bijna 20 keer voor in Openbaringen. Er zijn maar een paar hoofdstukken waar dat niet in voorkomt. Dus het is heel belangrijk, een troon. Want wat betekent dat dan? Een troon. Nou, dat betekent de koning. Want de troon, dat is verbonden aan een koning. Als je in de Haag komt en in de ridderzaal, ja, dan kom je, als je daar vandaag zou komen of morgen, hè, dan kom je in een lege zaal. Maar dan zie je, ja, niet alleen allemaal plaatsen en tribunes, maar dan zie je ook een troon. En dan is die troon leeg. En die troon, die wordt maar één keer per jaar, zit de koning daarop en dan leest hij de troonrede voor. Nou, dat betekent eigenlijk dat de koning, hè, regeert en dat zijn koninklijke hoogheid, koning Willem-Alexander, ja, de troonrede uitspreekt. Dat wijst op de regering. En dan weten we, ja, hier op aarde, dan heeft een koning niet veel meer te zeggen. Als de koning in de Tweede Kamer zou komen en hij zou de Tweede Kamer toespreken en dan moeten jullie dit en dan moeten jullie dat, en hij zou zijn bevelen uitgeven, nou, dan kan hij het zelf wel vergeten. Want de koning heeft niet veel macht meer. En die kan hooguit als decoratie zo wat dingen doen, openingen geven en linten doorknippen en soms het een en ander zo namens de regering zeggen, maar dat mag hij ook nog niet eens uit zichzelf zeggen. Dan voel je wel, dan houdt dat niet veel meer in. Maar een echte koning, vroeger een koning, wat een koning zei, dat moest gebeuren. Als de koning de opdracht gaf, dan moest dat gebeuren. En dan zie je, die troon, die wijst op de koning. En hier op aarde lijkt alles een aaneenrijging van gebeurtenissen, een aaneenrijging van toevalligheden, soms zo grillig, zo onbegrijpelijk. Dan zeg je, ja, daar kan ik geen patroon in ontdekken. Maar dan weten we, daarom ziet Johannes dat en daarom schrijft hij dat. Er wordt geregeerd. In de hemel, daar is een troon. Zul je erop denken? In de hemel is een troon. Geen lege troon, maar er is één gezeten op die troon. En dat hij daar gezeten is, dat wil niet zeggen dat hij daarop rust, in de zin van lediggang. Hij zit alleen maar te zitten. Nee, want Christus sprak, mijn Vader werkt tot nu toe en ik ook. Bij God is een oneindige energie. En het zitten, dat wijst op zijn goddelijkheid en majesteit en rust. Bij ons is er allemaal dat gejaagde, dat zenuwachtige, dat paniekerige. Wat zal er nou weer gebeuren? Wat gaat daar weer gebeuren? En waar komt het nou opeens weer vandaan? Uit welke hoek? En dan kan het soms zo spannend zijn. Maar in de hemel, daar is geen gejaagdheid. Daar zit op zijn hoge en verheven troon de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En die troon, die wijst op drie dingen. Die symboliseert het koningschap allereerst. Hij is koning van het heelal, de koning van hemel en aarde, de grote, de machtige, ja, de almachtige. En het tweede is, dat wijst op zijn absolute vrijmacht. Hij mag met het zijne doen wat hij wil. Geen mens kan hem ter verantwoording roepen. Geen mens die kan hem zoiets voorschrijven. Oh nee. De Heer is vrijmachtig. In Romeinen 9, dan gebruikt de apostel het beeld van de pottenbakker. En dan kun je weten van die pottenbakker, ja, die heeft macht om uit één klomp een vat ter ere en een vat ter onere te vormen. En dan zei je, zo is de Heere vrijmachtig. Hij is alleen wijs en daarom soeverein, wij kunnen hem niet de verantwoording roepen. Maar wij zullen voor hem eenmaal verantwoording moeten afleggen. Troon wijst ten derde op het recht. De koning stond voor de rechtspraak. En we zullen alle eenmaal die rechter onder ogen moeten komen. En we zullen rekenschap moeten afleggen van al ons denken en ons doen. En dan moeten we erom denken, hoe staan we nu tegenover deze God? En er kan hier op aarde veel versluierd en verborgen blijven. En het gebeurt wel eens dat we zeggen, ja, hij of zij heeft het geheim met zich meegenomen in het graf. Het zal nooit openbaar worden voor ons. Maar voor die troon zal het alles eenmaal openbaar komen. We zullen alle eenmaal voor die rechterstoel moeten verschijnen. Wanneer zal dat zijn, jongens en meisjes? Sterven is God ontmoeten. En dat betekent ook dat je dan ter verantwoording moet verschijnen voor die heilige God. En hoe sta je dan tegenover die God die wijs is en die weet wat er in je leven is gebeurd? Voel je wel hoe belangrijk en nodig het is? Kun je vandaag God ontmoeten? Kan het vandaag? Ja, het kan vandaag zijn. Wie geeft ons de garantie dat u, jij, ik, dat we er vanavond nog zijn? We zijn allemaal mensen van de dag. En ons leven is maar een handbreed gesteld. En dan is sterven. God ontmoeten. Dat is geen bangmakerij. Maar dat is toch de werkelijkheid, of niet? En dan zeg je, ja, dan sta je ervoor. Hoe sta je dan? En dan zegt het doopsformulier, dat zegt zo heel duidelijk, zonder verschrikken voor hem verschijnen. Kijk, hoe kan dat? Hoe kun je zonder verschrikken voor God verschijnen? Dat kan omdat de Heere zegt, kom dan en laat ons samen richten. We hebben het vanmorgen gehad over dat de Heere je wel eens apart neemt. Nou, kijk, zo neemt de Heere je apart. En dan zegt de Heere, kom dan en laat ons samen richten. En als je zo voor dat gericht wordt gedaagd, dan word je schuldig. Dan word je de grootste schuldige. De grootste zondaar. Want dan ga je zien dat alles je aanklaagt. En dat je tegen een heilig en een goedend God hebt gezondigd. Dat wordt zo bitter. Want dan ga je het verliezen. Dan moet je het herkennen. Dat alles je aanklaagt, dat je schuldig staat. En dan wordt het zo wonder dat de Heere dan zelf zegt, al waren die zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Kijk dat er in het bloed van Christus reiniging is. En dat de Heere zondaren om Christus wil kan aanschouwen. Dan ziet hij niet mij meer, maar dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij dat lam dat de zonde der wereld wilde wegnemen voor zo een. Kijk, dat wens ik u van harte toe. Dat je zo zonder verschrikken dan voor hem kunt verschijnen. En dat zal toch nodig zijn. En zoek dat ook. Als het ene hou vast in je leven. Want we weten niet hoe het zal gaan. Je kan denken, ach ja, ik ben nog jong. En ik heb nog zoveel plannen. En er zijn zoveel dingen nog die op me afkomen. Ik heb wel de tijd. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Gaat. Hij is al onderweg. En dan zeg je, ja, dat is de ernst. En dan zegt prediker, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan zingt men wel eens van, ja, is je paspoort klaar? Ja, mijn paspoort is klaar. Getekend door het bloed van Christus, zegt men dan. Ja, dat is mooi. Maar denk erom, prediker die spreekt niet over paspoorten, maar prediker spreekt over dat hij in het gericht zal brengen. Kijk, en daarom is dat zo nodig, dat de Heere zelf ook zo dat gericht gaat aanspannen. En dat je zo onder de wet verloren gaat. En dat je zo voor zondaar voor God wordt. O, dat wordt zo'n wonder, dat er dan nog bij de Heere vandaan een weg is, waarlangs die zondaar gereinigd en gered, gerechtvaardigd kan worden door het geloof alleen. Van die troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En dan zeggen de kanttekenaars, dat is de krachtige werking. Dat zijn harde geluiden. Die herinneren ook aan Horeb. En dat wijst op Gods heiligheid. De Heere zal geenszins de schuldige onschuldig houden. Zo wijst dat erop dat de Heere niet buiten rampen en tegenspoeden staat. Ook al is het soms moeilijk voor ons om dat te bevatten. Heeft God dat gewild? Dat ongeluk, dat verdrietige, dat smartelijke. Moeten we dat ook als Gods leiding zien? Ik zei al, ja, er gebeurt ook veel onder de toelating van God. En we hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid te zien. Maar aan de andere kant vraag ik, is het dan zo dat we hier op aarde geregeerd worden door het blinde noodlot? Door het toeval? Is er dan sprake van een alleen aan een reiging van toevalligheden? Het wordt zo vaak gezegd. En je hoort het zo vaak, dat of dat werd hem of haar fataal. Mag je nooit zeggen hoor, zeg dat alsjeblieft niet. Het wordt zo algemeen vaak gezegd, je leest het zelfs in de reformatorische kranten. En dan zeg je ja, maar niet het noodlot, want fatum dat betekent eigenlijk het noodlot. Het is toevallig, nee het is noodlot zegt men dan, dat is nu eenmaal het lot. Maar het noodlot regeert niet. Maar God regeert. Dat is helemaal in tegenstelling tot wat we hier lezen. Hij regeert en hij, vanaf zijn troon, bestuurt hij het. En niet het noodlot, niet het fatum. En dat je dan mag genade ontvangen mag om zo te buigen voor hem. En dat we zo aan de hand van onze tekst mogen zien dat er een God is die regeert. En dat is een zaak van geloof. Zo ik niet had geloofd, zegt de psalmdichter, oh, als ik niet had geloofd dat er een troon in de hemel is, van waaruit bliksemen en donderslagen uitgaan. Oh, dan zeg je, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Maar de Heere regeert. En dan zeggen we, ja, maar er is wel veel toe te schrijven aan de zonde. Er is een God die ook voor zijn volk en kinderen toch alle dingen nog kan doen, medewerken ten goede. En dan moet je eens luisteren hoe de Heere dat ook in de doop We worden toch gedoopt, je bent toch gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kijk nou vanavond deze doopsformulier na. Kijk dan eens wat de Heere dan ook zegt als die zegt, ja, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zegt de Heere, om u te zijn tot een God, ik wil jouw God zijn. En wat zegt dan de Vader? Dan zegt de Vader dat hij je van alle goed verzorgen wil, of het kwade ten beste keren wil. Dat hij het ook nog kan doen medewerken ten goede. Dat er een Vader is. En de Vader in de hemel die regeert. En die ook als de hemelse Vader zo wil zorgen. En ook wegen weet te vinden waarlangs je voet kan gaan. En de Zoon, o dan belooft de Zoon dat hij je wast in zijn bloed en je reinigt van alle zonden. En dat je dat ook mag geloven, dat er een drie-enige God is daar aan de troon van Gods genade. Dan kan dat de genadetroon zijn. En dat de Heilige Geest dan datgene wat in Christus is wil toe-eigenen. En wat heb je in Christus? Wat is er in Christus? O, daar kun je zeggen genade, vergeving, redding, zaligheid. O, en dat de Heilige Geest dat nu wil schenken en toe-eigenen wat we in Christus hebben. We worden geregeerd door een drie-enig God. En hoe raadselachtig het dan ook kan lijken, er is een God die alles weet en in zijn raadsplan ook alles zo ten uitvoer brengt. Alles leidt naar de raad van zijn wil. En hij doet dat tot de jongste dag. En als de laatste is toegebracht, dan zal hij wederkomen. Zijn huis moet vol worden. Dat kerkvergaderend werk, dat gaat door. En dat mag dan juist bij alles wat er kan op je af kan komen en wat je zo kan benauwen. O, dat de Heere toch regeert. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Er wordt geregeerd. En hoe vreemd en raadselachtig het ook kan zijn, God verwerkelijkt zijn raadsplan. Zijn plannen worden uitgevoerd. En dan mag het geloof weten, het loopt hem met eerbied gesproken niet uit de hand. Nee, kijk maar op Golgotha. Daar scheen alles vast te lopen. Daar was de Zoon van God. Daar was het vrouwenzaad. O, hij moest van God verlaten en verdrukt worden. En de duivel dacht, nou heb ik het voor elkaar. Slangenzaad dacht, nou heb ik het gewonnen. En daar klonk het ook. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar nadat hij alles had volbracht, kon hij het uitroepen. Het is volbracht. Niet het is mislukt, maar het is volbracht. Daar zie je hoe dat raadsplan van God zo schoon, zo heerlijk is. En dat het dan ook aanbiddelijk is. Dat hij dan ook de dood is ingegaan en de dood heeft overwonnen. En dat hij daarom ook dat dode zondaarshart kan vernieuwen en verlevendigen. En dat wordt ook ons voorgehouden in de regenboog. In het tweede deel van onze tekst dan lezen we, en er was een regenboog rondom de troon. Heb je wel eens een regenboog gezien? Ja, natuurlijk. Dat kun je nog zo vaak zien. Je kan het zelfs zien bij een waterval. Je kan het zelfs zien, hè, als je een slang met water hebt en je knijpt die slang dicht. En je kan het soms zo zien dat er die kleuren openbaar komen. Maar ja, een regenboog, hè, die zie je dan als de wolken donker zijn en als de zon zo door de, na de regen zo gaat schijnen, daardoor breekt, dan zie je opeens soms een streep door de lucht, zeven kleuren, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, 7 kleuren. En soms zie je die regenboog helemaal links tot helemaal rechts. Zo'n boog. En dat is een teken van Gods trouw. Als je die regenboog ziet, dan mag je denken aan dat natuurverbond. Wat de Heere sloot. Het Noachitisch verbond dat de Heere sloot. En dat, wat zei de Heere? De Heere zei voortaan al de dagen, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht zal niet ophouden. En dat geeft de Heere, ondanks dat de gedachte van het mensenhart en alle dagen boos is. Dat was voor de zondeval al, maar ook na de zondeval weet de Heer, na de zondvloed, en dan weet de Heere ook, ja dat blijft zo, maar daartussendoor was dat offer gebracht. En had de Heere dat offer geroken van Noach. En had de Heere daar gezien de lieflijke reuk van dat offer. En daarom kan de Heere nog dat beloven. En dat hij zo zorgt voor de instandhouding van het natuurlijk leven. Dat wil die regenboog ons zeggen. En dan zegt de Heere, mijn boog. Daar mag je wel een driedubbele streep onder zetten. Mijn boog. Want je hebt vandaag, ja, mensen die zeggen, ja, de regenboog, oh, dat is een natuurverschijnsel. En dat onder dat natuurverschijnsel, daar gaat men onnatuurlijke dingen in goedkeuren. Maar dat kan niet. En dan heb je regenbooggemeente. En in Dordrecht heb je zelfs een voetgangersoversteekplaats, allemaal kleuren van de regenboog. Ja. We laten die regenboog niet afnemen, gemeente. Want de Heere zegt, mijn boog. Hou dat goed vast. Mijn boog. En getuig dan maar wat de Heere daarin belooft. Want de Heere zegt, als die boog, mijn boog in de wolken is, dan zal ik aan dat verbond gedenken. En dan denkt de Heere aan dat verbond. Dat Noachitisch verbond. Dat hij dan ook zo dat wil betekenen en verzegelen in de regenboog. Maar met die regenboog, hè, dat mag tot vertroosting zijn. Hè, dat je zegt, ja, hij regeert en hij laat dat ook zien. Iedere keer als die regenboog verschijnt, mag je dat ook zeggen. Met die regenboog, daar kun je mee leven van wieg tot graf. Hè? Zo is het toch? Maar met die regenboog, kun je met die regenboog sterven? Nee, dat kan niet. Denk er goed om, daar kun je niet mee sterven. Maar dan mag je wel zeggen, zo wil de Heere van wieg tot graf, zo wil hij ook met de instandhouding van het natuurlijk leven zorgen. En dan kan dat ook in een periode van verdriet, als je zegt, ja, ik mis mijn man, ik mis mijn vrouw, hoe moet ik nou verder? En dan weet je soms niet hoe het moet. En kijk dan eens naar die regenboog. Dan zegt de Heer, zo wil ik zorgen. Zo wil ik ook zorgen nog, ook vandaag in een wereld waar zoveel aan de hand is. Maar wat is nu het bijzondere van de regenboog die Johannes ziet? Dat is geen boog van links naar rechts, maar dat is een boog rondom de troon. Dus dat is een hele cirkel, daar is geen begin en einde aan. En dan zeg je, ja, dat is ook een heerlijke prediking. Dat de Heere die regeert, dat hij in dat regeringsbeleid zich houdt aan dat verbond. Want dat Noachitisch verbond, dat is ook verbonden, en dat is een onderdeel, zeg maar, van het Granadeverbond. Dat zal mij zijn, gelijk als in de dagen van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van de zondvloed niet meer zouden overstromen. Alzo heb ik gezworen dat ik op u niet meer toorden nog schelden zal, En dat het verbond mijns vredes, dat zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En dan zeg je, dat wil de Heere nu laten zien. En dat mag Johannes niet zien. Dat de Heere met zijn verbond zo die beperking als het ware aangeeft. De Heere is vrij machtig, maar hij is begrensd, hij wil zichzelf begrenzen, hij houdt zich aan dat verbond. En dan zeg je, wat is dat groot? Dat zo de Heere zijn goedheid wil tonen en dat ook dat verbond zo ons spreekt. Van zijn trouw. En dan mag Johannes dat zien. Rondom de troon. En nu zien wij nog in een spiegel. In een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. God regeert. Maar die God die regeert. Dat is ook de God van het verbond. De getrouwe. Wiens barmhartigheid roemt tegen een welverdiend oordeel. God kan doen wat hij wil. Hij is vrij machtig, maar hij doet niet meer dan dat hij bepaald heeft in dat verbond. En dat verbond dat van geen wankelen weet. En dat wordt in die regenboog getoond, rondom de troon. En dat wil zeggen stormen en watervloeden van vervolging en verdrukking, aardbevingen, rampen, hongersnoden en pestilenties breken los, wat stormen overwoeden, wat regen dat er plast, God laat zijn gemeente niet los. Donkere wolken pakken samen in een duistere wereld, maar laat het u, die de Heere vreest, nog vaster doen vertrouwen, omdat de Heere regeert. Maar u die nog onbekeerd bent, u die nog leeft voor eigen rekening, u wordt vanmiddag nog aangedreven en aangespoord om die God toe te zoeken en te kennen, want in dat genadeverbond, dan laat de Heere twee dingen heel duidelijk onderstrepen. Zijn eis en zijn belofte. Rondom de troon een regenboog. Gods belofte zijn nooit in tegenstelling tot zijn eeuwig besluit. Nee, in die belofte ligt Gods eeuwig besluit opgesloten. Zo is het ook met het gebed. De Heere die weet alles en het ligt alles vast bij hem. En toch zegt hij, bid zonder ophouden. En dan weet je, ja, dat is de weg waar wij aan gebonden zijn. En dat de Heere dan wil dat we er zo om bidden. Hij wil er om gebeden zijn. En dan staat het soms zo heel mooi in de Bijbel. Hij laat zich verbidden. En dan laat de Heere zien dat het ook voor u, voor jou erop aankomt om als een arme smekeling die God aan te roepen en die God te zoeken. En dan zeg je, ja, er zijn mensen die alleen maar spreken over en vanuit Gods verkiezing. Als ik niet uitverkoren ben, dan helpt er toch niks aan. Maar dat geeft een vreselijke leidelijkheid. En dan kan de duivel je zelfs in het oor fluisteren. En dan ga je, als je niet oppast, dan ga je God nog als de schuldige aanklagen. Maar als God een mens in de hel werpt, dan kan hij dat doen omdat hij God is. Maar dan zien we alleen die troon, maar niet de regenboog. God regeert met eerbied gesproken, niet in het wilde weg. Maar hij bestuurt met het oog op dat genadeverbond. En dat wil niet zeggen, nou komt alles goed. We zijn gedoopt, we zijn in het verbond. We hebben de teken en zegel van het verbond. En dan kan er niks meer gebeuren. Fout. Pas op, als je zo oppervlakkig daarmee omgaat. Dat zal eeuwig tegen je moeten getuigen. Want dat gedoopte voorhoofd, dat kan ook tegen je moeten getuigen. En dan zeg je, de Heere die wil er wel om gebeden zijn. En hij eist van ons, maar wat hij eist, dat wil hij zelf ook geven. En daarom zie je, hij heeft ook dat gebed in dat verbond en in dat raadsplan opgenomen. En daarom mag je er ook om bidden, om een nieuw hart. En dat we ook moeten weten, ja, er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Het is niet alles goud wat goud is, nee. Want er is ook de verbondswraak. God belooft ook de roede en de bittere tegenheen. Hij dreigt ook, en dat heeft hij ook in Israël, in dat volk ook heel duidelijk gezegd, dat als ze zich niet houden aan zijn woord, dan mogen ze gewis voor zijn straffen beven. En dan is de Heere gekomen met de straffende hand. En dan is de Heere gekomen met de hongersnood en de pestilentie. En de sprinkhanenplagen en de ballingschap. En dan zie je, zo zijn kinderen ooit zijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van zijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. Hij is immers een God die niet straffeloos zijn verbond laat schenden. Zijn verbond spreekt van recht en genade. En dat die genade door het recht zo verheerlijkt wordt. En dan wordt het zo aanbiddelijk, gemeente. En dat je dan ook zo, als je dat recht mag kennen en dat recht mag aanvaarden en dat recht mag billijken en dat recht mag toevallen, dat je als een arme zondaar zo verloren moet gaan, dan wordt het zo'n wonder dat de Heere dan zijn genade wil verheerlijken aan zondaarsharten, aan die smekelingen, aan hen die dan aan die troon komen. En dan wordt het de troon van Gods genade. En ik hoop dat er zijn die daar iets van weten in hun leven, die bij die troon der genade zo mochten horen de vrijspraak: ik zal op u niet meer toornen, nog schelden. Kijk, dan is het zo wonderlijk. En dan is het zo heerlijk als je daar iets van mag kennen. Dat je zegt, zo wil de Heere in dat alles nog laten horen wie hij is voor een albederven, voor zo een. En dan zie je, dan is er ook vandaag nog voor verbondsbrekers nog redenen om zo die God te voet te vallen. Hij wil als die soevereine God zo die weg, heeft hij uitgedacht dat arme zondaren nog zo behouden en gered kunnen worden. En dat mag juist ook heerlijke prediking zijn van Golgotha, waar de toren van God zo groot is over de zonde, dat daar de flitsen van de bliksem en van Gods gramschap op zijn eigen zoon kwamen. Daar dreunde de donderslagen van Gods verbolgenheid. Daar klonk die kreet: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar dan kan de Heere ook als een genadig en een barmhartig God zo zondaren in ontferming aanschouwen. En wat wordt dat wonder groot, dat hij dat nu laat prediken. Dat hij nou laat prediken, die troon, die regenboog, en dat hij nu ook spreekt van die smaragd. Want die regenboog is in het aanzien de steen smaragd gelijk. En daarover nog een enkel woord, gemeente. Want die smaragd, dat staat er niet voor niets. Dat heeft ook een betekenis. Want je zegt, ja, die regenboog, die had 7 kleuren. En nou, dit is een regenboog, die heeft in het aanzien, is die de steen smaragd gelijk. En wat is dat, de smaragd? Dat is een groenachtige steen, waar de groene kleur de boventoon heeft. Dus die andere kleuren die vallen even wat weg. En dan komt vooral die kleur smaragd, die groene, frisse groene kleur, naar voren. En dan zeg je, daar laat de Heere ook weer een prediking in horen. Want dat groen, dat is de kleur van de hoop. He, je hebt kleuren, verschillende kleuren. Je hebt kleuren die doen pijn aan je ogen. Schreeuwende kleuren. Je hebt kleuren die vervelen. En als je alles wit hebt, in een wit winterlandschap, dan kun je zelfs sneeuwblind worden. Maar groen, dat verveelt nooit. Groen, dat is de kleur van de hoop. En dan zie je, ja, in het voorjaar, als alles weer fris groen wordt, dan zeg je, oh wat heerlijk, wat geeft dat hoop? Dat is nieuwe leven. Nou, dat wil de Heer hier als het ware zeggen. In de kleur smaragd, zo wil de Heer zeggen, ja, in die groene kleur, daar is hoop, er is uitzicht. Bij alles wat er gebeurt in deze tijd en van deze wereld, er is hoop. Want de Heere zal nooit verlaten en nooit begeven wat zijn hand begon. Leven, nieuw leven. De Heere kan ook jouw dode zondaarshart verlevendigen, vernieuwen. En zo dat leven schenken aan de ziel. Dat wijst op de wederbarende kracht van de Heere, dat hij zo ook dat leven wil schenken. Van nieuws geboren doet worden. Dat is zo nodig. Want je kan het koninkrijk Gods niet zien en niet ingaan, tenzij je van nieuws geboren wordt. En dat leert ons ook de ondergang in en het doop. Maar dan zei je, ja, zo gaat de Heere ook in dat groene van de hoop het laten zien. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid zal wonen. En er zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Want ja, er is een hoop. En dat het dan ook in je leven een werkelijkheid mag zijn. Dat je dan ook leert wanhopen aan al het jouwe, aan al het uwe. En je weet wel, hoop, dat wordt gesymboliseerd in een anker. Anker der hoop. Nou, als je een schip hebt met een anker, dan voel je dat schip dat gaat nog ten onder in de golven als dat anker in dat schip blijft. Dat anker, dat moet uitgeworpen worden. Nou, zo is het ook met uw en met jouw levensschip. Dan moet dat anker uitgeworpen worden. En dan zie je, dan is er alleen hou vast in de zoen- en kruisverdiensten, in die rotsgrond, Christus, als dat anker hecht in de rotsgrond. En dat is dan ook een roepstem. Zoudt gij uw hoop op mensen bouwen, dan kom je eeuwig mee om. Ook jezelf. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En dat je mag hopen op hem. En nu, zegt Psalm 39. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. En als je daar hou vast in mag hebben, dan is de toekomst, dan is er redding, dan is er uitzicht. En buiten hem, o, dan wordt het een eeuwig omkomen. En daarom voor het laatst, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijne zekerlijk ontfermen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo is er alle reden om uw naam dankend te erkennen, dat u een en andermaal ook hier in dit bedehuis uw woord nog weer deed verkondigen. En dat ook hier mocht klinken ook die boodschap van de troon, maar ook van de regenboog. Heere, geef dat ook daarin gezien mag worden, uw trouw. En u laat die regenboog nog regelmatig zien. Maar we hebben het ook vanavond gehoord. Met de regenboog kunnen we wel leven en door het leven gaan. Want u hebt beloofd dat u zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet zou laten ophouden. En u hebt het nooit nog laten ophouden. Het is altijd nog weer geweest dat de ene seizoen en het ene jaargetijde werd opgevolgd door het andere seizoen en jaargetijde. Zo hebt u uw trouw betoond. Maar Heere, u hebt ons ook gewezen op dat andere verbond. Op dat vreeverbond, op dat genadeverbond. Heere, geef dan dat die boodschap niet eenmaal tegen ons hoeft te getuigen, maar dat het ook verstaan mag worden en dat ook zo die plaats gekend mag worden waar we ook aan die genadetroon mogen terechtkomen voor het eerst, maar ook opnieuw. Als een arme, als een verloren zondaar in onszelf, maar zo ook getuigend van uw goedheid en trouw, dan moeten we net als Esther zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar Heere, dan aan uw voeten en dan valt het zo eeuwig mee voor alles verbeurd hebben de zondaren. Geef onder jong en oud beslag voor uw woord en doe uw heilstem nog horen. Ga met ons als we ook zo weer huiswaarts gaan, ieder naar het zijne. En geef dan, Heere, dat ook zo ondervonden mag worden die belofte. Ik zal uw trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Dan kan het. Dan is er uitzicht. Dan is er hoop. Wij vragen het u in de verzoening van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Van Psalm 105 willen we het zesde vers zingen als onze slotzang. Psalm 105 vers 6, al wat hij, Isaac, heeft gezworen. verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.